Ik las ergens iets en daar stond eigenlijk van mensen van buiten de kerk, niet christenen, die gingen zich afvragen waarom mensen geloofden. En die brachten daar allerlei redenen voor aan. En toen dacht ik, ja, misschien hebben ze soms wel eens gelijk. En toen ging ik me afvragen, ja, maar waarom geloof ik dan zelf eigenlijk? Waarom? Daar wilde ik eens op ingaan. Van hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Ja, want je zegt soms best wel eens van dat je christen bent. Nou, dan zou ik dus kunnen vragen, waarom dan? Ik ga het nu nog niet vragen, want je denkt gelijk als een strikvraag en dan geef ik het verkeerde antwoord. Zou zo kunnen. Maar eerst moeten we het natuurlijk vaststellen, zeker voor de Daltons op de Daltonbank. Wat geloven we nou eigenlijk? Roept u maar. Waar zal ik nou gaan kijken? Oh, ik doe het gewoon andersom. Stel maar, wie moet het antwoord geven?
Nou, ik wil het antwoord geven.
Ja, jij mag gewoon ook iemand anders aanwijzen die het dan moet vertellen. Dat is wel handig. Die legt het jou dan even uit.
Oh.
Dat vindt hij leuker.
Mag het ergens worden.
Ik val net dat je niet zegt Berend. Je bent nog liever dan ik dacht.
Wij geloven dat Jezus onze verlosser is. Dat hij is opgestaan. Dat hij ook daadwerkelijk op aarde is geweest. Onder andere.
Mm-hmm. Je zegt verlosser.
Ja, dat onze zonden daarmee dus zijn vergeven.
Ja, dus je bent verlost van?
Van zonden.
Oké. Okay.
Ja,
vind ik een goed antwoord. We gaan naar 1 Korinthe 15, daar staat ook zoiets. Ja, 1 Korinthe 15 staat erin. 1 Korinthe 15.
15?
Ja.
Oh.
Maar dan heb je hier van Korinthe al gevonden. Peter, help ze even. Of ben je geen hulp?
Nou.
Moet ik een klacht indienen bij het zonderschoolpersoneel?
Ja, dan.
Er zit ook een inhoudsopgave bij en zo.
Ik kan niet lezen.
Je moet er een Bijbelboek uit
doen. Ja, ik denk het ook. Als ontgroening. Volgende keer als jullie komen, moeten jullie de Bijbelboek uit je hoofd kennen.
Het is voor het even.
1
Korinthe. We hebben gelukkig niet zo heel veel teksten, dus het gaat best lukken. Nee, valt wel mee. Vers 1. Emily. Ja, keihard. We gaan beginnen, Karen.
Broeders en zusters, ik herinner me het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs het geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik om mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk. Voor wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste
nu nog leven. Dankjewel. Nou, dit schrijft Paulus dus. Die schrijft een brief aan de mensen in de stad Korinthe. En hij zegt, ja, het gaat hier om het evangelie. Eigenlijk het nieuws wat ik je verkondigd heb. En dat is twee dingen, staat er. Het is je fundament en het is je redding. En als je nou niet vasthoudt aan wat ik je verteld heb, dan ben je eigenlijk voor niks tot geloof gekomen, zegt hij. Dan heeft het helemaal geen zin. Als je dat nieuws wat ik je verteld heb, wat het evangelie heet, als je dat vertelt, dan kan je net zo goed niet geloven. Dat staat er. Als je dat nieuws weggooit, eigenlijk is dat ook, zal je zo meteen zien wat Terrence zegt, dat Christus voor onze zonde is gestorven en dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt. Jawel, Terrence, goed samengevat. Dat is het evangelie. Als je dat onthoudt, ben je niet voor niks tot geloof gekomen. Dat is dus heel belangrijk. Het evangelie is je fundament en je redding. En het aannemen van het evangelie, van die boodschap als waar. Als je zegt van nou, dat is waar. Dat is eigenlijk geloven. Dus als je zegt het is waar dat Jezus voor onze zonde is gestorven. En het is waar dat hij is begraven. En het is waar dat hij op de derde dag is opgewekt. Dan geloof je. Als je een van die dingen weg gaat gooien. Dan heeft het eigenlijk geen zin.
Maar de duivel gelooft ook.
Ja. Maar de duivel gelooft niet dat Jezus voor zijn zonde is gestorven. Ja. Hij gelooft dat Jezus heeft bestaan. Dat is een heel ander soort geloof. He, dat kan je opzoeken in de geschiedenisboeken. Of ik heb zijn voetstappen gezien. Of hij was erbij. Hij heeft met hem gesproken. Dus natuurlijk gelooft hij dat hij bestaat. Maar dat is een heel ander soort geloof. Dat is wel goed dat je dat onderscheid doet. Daar komen we straks nog een keer op. Nou, waar word je dan van gered? Nou. In vers 12 gaat het verder, Emily. Mag je nog even een klein stukje? Niemand hoeft nu te zoeken, dat scheelt een hoop tijd.
Nou, ja. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet opgewekt is, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonde. En worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.
Ja, dan ben je heel zielig. Ja, ik zal het nog een keer doorlopen, want het is inderdaad, het is een als dit, en dat en dat, en dat en dat. Ja.
Maar is dat dubbel, man?
Nee, het is niet zo. Wat ze heel vaak doen in de Bijbel, ze gaan een trapje op en daarna gaan ze zelf het trapje weer af. Dus het komt wel twee keer langs, maar daardoor kom je van twee kanten op hetzelfde punt uit. Bouw je een soort bruggetje. We hadden het net over dat het evangelie hield in, want Jezus was dood gegaan en hij was opgestaan. Nou zijn er dus mensen hier, waar die brief naar geschreven wordt, die zeggen, nou ja, de doden zullen later niet opstaan. He, bijvoorbeeld wij zullen later niet uit de dood opstaan. En dan schrijft Paulus, nou, als je dus niet gelooft dat de doden uit de dood kunnen opstaan, dan is Christus dus ook niet opgewekt. Want als er geen mensen uit de dood kunnen opstaan, dan is hij dus ook niet opgestaan. Maar als hij niet opgestaan is, dan hebben wij dus een ontzettend zinloos verhaal staan te vertellen. En dan geloven jullie eigenlijk in die hele kerk waar ik die brief aan schrijf, in niks. Hoe kun je nou in die kerk zitten waar ik dat verhaal verteld heb, over Jezus is opgestaan, terwijl je dan zegt van, er kunnen geen doden opstaan. Dat klopt niet. Want, zegt hij over zichzelf, dan heb ik dus over God gelogen. Omdat ik gezegd heb dat God Jezus heeft opgewekt. Maar als er geen doden kunnen worden opgewekt, dan kan God helemaal geen doden opwekken. En kan hij dus Jezus ook niet opgewekt hebben.
Ja, dat geloof ik niet wel.
Nee? Nee. Jezus was mens geworden. Ja? Dus als je aan de ene kant zegt van, Jezus is dood geweest en hij is opgestaan, dan kan je niet aan de andere kant ook zeggen, er kunnen nooit mensen uit de dood opstaan. Dat moet te kunnen, dat kan niet anders. Die twee dingen, dat hoort bij elkaar.
Ja, maar dat kan als het ware. Dat komt je gaat naar de hemel toe. Nee, dan sta je als het ware ook erop.
Nee, zo gaat het niet. Nee. Dat is grappig, hè? Daar komen we nog een keer uitgebreid op terug, maar zo gaat het niet. Als je doodgaat, word je dus begraven. En dan ben je op dat moment ben je wel in het paradijs bij Jezus. Maar Jezus komt op een gegeven moment komt hij terug op aarde. En dan staan alle doden op. Dan krijg je een nieuw lichaam, staat in de Bijbel.
Nou, ja, dat kan
dus. Hè? Dan kan dat dus, want Jezus had ook een nieuw lichaam. Ja. Hij kon zelfs door een deur heen lopen. Why is cool. Ze stonden te praten in die kamer, hij komt zo door de dichte deur naar binnen. Ja. Dus hiermee geef je eigenlijk aan dat als je in Jezus gelooft, geloof je dus in een toekomst en een leven na de dood. En Jezus belooft dat je eeuwig mag leven als je in hem gelooft. Dat is dus bewezen, dat heeft met elkaar te maken. Jouw toekomst en wat er gebeurd is, dat heeft heel duidelijk met elkaar te maken. Als hij niet was opgestaan, had jij geen toekomst. Dan is het een zinloos verhaal. Goed, dat is wat we geloven. Dus, herstel maar. Wat geloofden we? Wat had Teres je net verteld, weet je het nog?
Dat je Jezus is opgestaan. Na 3 dagen.
Ja?
Dat hij al zijn zonden heeft gegeven.
Ja?
Ja,
Heel goed. Ja. Hij heeft iets met die zonden gedaan, daardoor zijn die zonden weg. En hij is dood geweest en hij is opgestaan. Dat is de meest eenvoudige uitleg. Nou is het best lastig om uit te leggen. Yes, ik kan niet voor jullie allemaal zeggen hoe je gelooft. Dat hoeft niet altijd hetzelfde te zijn voor iedereen van jullie. Soms sta je nog helemaal aan het begin. En dan heb je zoiets van, ja, maar ik weet het nog niet helemaal zeker. Soms dan ben je al jaren met het geloof bezig. En dan zeg je nog steeds, ik weet het niet helemaal zeker. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik weet het heel zeker. Dit neemt niemand mij ooit meer af. Ik weet heel zeker dat het waar is. Dat moet groeien. Dat kan op een bepaald moment ontstaat dat. En ik ga je straks ook uitleggen waar het vandaan komt. Maar eerst wil ik jullie eens vragen, hè, als je dan gelooft, of waarom dat dan is? Waarom denken jullie dat het is? Kan ik gelijk bij hem beginnen met strikvraag? We hadden net samengevat dat het geloof betekende. Mm-hmm. Dat Jezus was gestorven en opgestaan, en hij was gestorven voor onze zonde, en daar waren wij vrij van zonde.
Ja?
Ja. Geloof je dat?
Ja.
Oké, waarom?
Ja, waarom?
Ja.
Nou, ik geloof.
Waarom zou je geloven?
Omdat je daarna nog een eeuwig leven samen met Jezus hebt.
Oké. Okay. Linde?
Ik kan niet echt onderbouwen of zo, maar ik denk dat wij uitgekozen zijn.
Ja? Dat je daarom gelooft?
Dat we dan de kans hebben om inderdaad te geloven.
Oké, okay. Wilke? Je ziet, ik ga je niet helemaal uitmelken. Gewoon het eerste wat in je opkomt eigenlijk is al goed.
Omdat voor het eeuwig leven en dat je...
Ik kan je niet verstaan.
Het eeuwig leven en het...
Dat is voor jou waarom je gelooft.
Ja.
Jammer.
Omdat hij hem geroepen heeft.
Oké, volgende.
Ik geloof dat ik dat zo doe.
Oké, volgende.
Ik geloof omdat ik vertrouwen heb in elke nieuwe dag en ik overal wat van weet.
Mm-hmm.
Ja, ook al het eeuwige leven.
Peter.
Ja, wat God je zonder vergeet. Ja.
Is dat waarom je gelooft?
Ja, ook niet alleen dat, maar dat was echt wel het eerste wat in me opkwam, zeg maar.
Oké. Dus Kal.
God laat ook zeg maar in je leven dingen zien. Zeg maar, als je hulp nodig hebt dat hij er voor je is. En daarom geloof.
Oké.
Ja, ik voel me fijn bij hem.
Ja, dat is een goed antwoord. Dat is waarom je gelooft. Maar het is wel eigenlijk een heel grappig antwoord, hè? Want dat kan. Was dat voor die tijd, voordat je geloofde, ook al zo?
Ja, dat weet ik niet. Ik heb eigenlijk nooit het gehad van ik geloof niet.
Dus het is zo gegroeid?
Ja, ik denk
wel. Berend?
Ik geloof omdat hij mij helpt elke dag. En eeuwig leven.
Ik geloof omdat hij me geroepen heeft en dat ook weer laat zien door wat je doet elke dag.
Oké. Okay.
De Heilige Geest heeft me duidelijk gemaakt dat hij altijd bij me is. En daardoor begrijp ik heel veel van de welbestaande zo.
Oké.
Omdat ik op een bepaald moment erachter kwam dat ik niet zonder God kon. Dat ik hem nodig had.
Oké. Okay. Karen?
Nou, we hebben het
Twijfelachtig,
dat is okay. Eerlijk. Ja. Oké. Okay. Nou heb ik jullie gevraagd, waarom geloof je? Dat is de huidige situatie. En een aantal mensen, die gaven een antwoord, wat redelijk in de richting zit wat ik hoop dat het was.
Waarom geloof jij, Dick?
Ik ben nog niet zo ver, wacht even.
Dat kan ik wel zeggen, hè?
Ja, het is namelijk een hele ingewikkelde vraag. Ja, misschien moet ik hem iets duidelijker stellen. Stel je voor dat je nou... Er zit hier iemand en die gelooft het niet. En nou vraagt hij aan jou, waarom zou ik geloven?
Omdat hij ook...
Is dan het antwoord hetzelfde?
Nee, want dan ervaar je het toch niet.
Ja?
Als je het nog niet ervaart, dan weet je niet hoe het is. Dus dat zou je in principe...
Dus voor jou was het eigenlijk ook niet zo, hè?
Nee, ik zag in het begin niet echt een hele goede reden om te gaan geloven.
Nee, dus eigenlijk als je nou vraagt waarom ben je dan gaan geloven?
Ja, dan zou ik wel een rijtje op kunnen
doen. Dan zou je?
Een rijtje op kunnen doen.
Ja, waarom dan? Waarom ben je dan gaan geloven?
Ja, dat is wel een goede vraag.
Het is best lastig, hè? Er zit een soort drempel in. Want heel veel jullie geven heel veel het antwoord van wat je nu ervaart.
Ja, maar misschien wat Jelmer ook zei, van, ja, God heeft me geroepen, denk ik.
Ja?
Jelmer
geeft ook het juiste antwoord, hoor. Ja, dit... ik zal mijn eigen antwoord even geven. Ik kan het niet uitleggen. Ik weet dat ik geloof, maar als ik heel goed nadenk, kan ik niet uitleggen waarom ik geloof. Want ik kan niet zeggen dat ik geloof... omdat ik dan later naar de hemel ga. Want dat zou een soort voorwoord hoort wat geloof zijn. Ik kan niet zeggen dat ik geloof omdat hij anders zo aardig tegen me is.
Zodat.
Of dat ik geloof, want dat voelt zo fijn. Want dat kan nooit de reden zijn waarom mijn geloof er is. Het is dus eigenlijk wel een soort strikvraag, maar jullie hebben echt niet een fout antwoord gegeven. Want het is heel moeilijk.
Ik denk dat het een combinatie is van verschillende dingen.
Ja.
Dus de dingen die je net op.
Kijk, wat jullie ervaren, dat zijn de dingen die je ervaart nadat je geloof bent. Nadat je tot geloof gekomen bent. Maar als je nou zegt, nou, waarom zou je nou eigenlijk geloven? Dat is heel lastig om uit te leggen. En daar worden christenen ook heel vaak van beschuldigd. Heel vaak. En ik zal dat... als iemand van jullie het voorbeeld genoemd heeft, dan is dat niet persoonlijk bedoeld. Maar je kunt je voorstellen dat iemand zegt, ik wil later graag naar de hemel. Dus wat ga ik doen? Ik ga goed leven, want dan kom ik later in de hemel. Heel simplistisch. Nou, dat klinkt je niet vreemd in de oren. Dus hetzelfde kan zeggen, nou ja, ik wil eeuwig leven verdienen. En in de Bijbel staat, nou, iedereen die gelooft, die ontvangt eeuwig leven, dus ik ga geloven. Dat is eigenlijk een soort zelfverdienste dan, hè? Van nou, dan heb ik het verdiend, ik heb dat gedaan, ik heb aan de voorwaarden voldaan, en dan krijg ik wat ik wil. Ik noem dat even een soort werkgeloof. Je hebt een soort wil van, ik wil dit bereiken. Het geloof is dan eigenlijk wat je doet. En het resultaat, dat ontvang je later. Een soort van, het geloof dat voorziet in een bepaalde behoefte. Moet je opletten. Er zijn heel veel mensen die zijn bang voor de hel. Nou, er is een oplossing voor. Dan staat er in de Bijbel, nou, dan geloof je, dan ga je niet naar de hel. Is dat de juiste manier, denk je? Gek, hè?
Maar niet iedereen die niet gelooft gaat naar de hel.
Nee, maar die kant wil ik even niet op. Ik wil het even simpel houden. Want natuurlijk is wie er naar de hel gaat, is uiteindelijk aan God om dat te beoordelen. Maar je kunt je heel simpel voorstellen dat als wij iemand tegenkomen en zeggen, wil jij naar de hel? He, er zijn mensen die evangeliseren zo. Nee? Oh, nou dan moet je geloven. Nou, dat zal wel werken, zo'n evangelisatieactie. Ja. Zo, nou, dan zit de kerk snel vol. Van, nou, weer naar de hel, een soort hel en verdoemenis. Dat werkt met angst. En op het moment dat je angst krijgt, dan ga je zeggen, oh, ik geloof kennelijk niet genoeg, ik ga meer geloven. Dan word je heel zenuwachtig, ga je allerlei dingen doen, want dan gaat die angst weg en dan ga je niet naar de hel. Zo zijn er ook mensen, die zijn heel slim, die hebben hun bachelor gehaald.
Met een E.
Qua kunnen het nog niet schrijven.
Maar hij is gediplomeerd.
Ja, ik wou niet zeggen, hij is wel gediplomeerd. Maar die zijn heel slim. Die hebben het bewijs geleverd, die hebben logica bestudeerd, die hebben gestudeerd. Die hebben gezegd van nou, ik heb alle opties afgewogen. Dit is de weg van de minste risico's. Ik ga dat maar doen. Het kost me niet zoveel. Ik heb de geschiedenis bestudeerd. Ja, Jezus heeft echt bestaan. Baat het niet, dan schaadt het niet. Dat is eigenlijk uit eigen verdiensten. Met slimheid, verstand. En dan besluit je, nou, ik denk dat het wel handig is om te geloven. Want in die kerk kan misschien ook nog wat worden. Misschien levert het dan wel een keer geld op.
Ik vind het wel leuk. Vraag.
Aanzien. Ja. Of ik vind, daar zijn allemaal leuke meiden. Ik ga maar geloven. Het zijn allemaal makkelijk bereikbaar. Ze zitten zo automatisch op de bank. Je kan zo kiezen. Er zijn mensen die kijken zo. En die doen het, die geloven op basis van een beslissing. Want dan heb je toch wat te doen op zondagochtend. Nou, en dan heb je natuurlijk allerlei mixen daartussen, hè, tussen angst en verstand. Ik heb er maar twee uitgehaald, maar je kunt ook zeggen, ja, ik geloof omdat mijn familie dat ook doet. Of ik geloof omdat het hele dorp het doet, want als ik het niet doe, mag ik niet naar de bakker. Dan word ik met de nek aangekeken. Het is de gewoonte, wij zijn een christelijk land. Daarom geloof ik. He, als je aan mensen vraagt, zijn wij een christelijk land? Ja. Oh, bent u christen? Nee. Nou, ik ben geen moslim. Ja, dan ben ik wel christen. Nou, en dan begin je over die twee dingen waar we net over gehad hebben. Nou, leg dan eens uit wat het inhoudt en dan is het ineens stil. Dan, mensen noemen zich dan wel zo. Maar het is eigenlijk een soort ja, nee, ik geloof wel in iets. Het ietsisme.
Dan krijg je net, als je in Amerika ziet, bijvoorbeeld dat geloof meer een soort alternatieve verzekering is, zeg maar. Want de mensen zijn daar heel vaak niet voor zorgverzekerd. Dus die leven wat meer in onzekerheid. Continu, ja, hoop maar dat het goed gaat. En daarom geloven ze maar, zeg maar. Het is in ieder geval dat een van de verklaringen waarom Amerika relatief veel gelovigen
mogen rondlopen. Ja, de cultuur is daar ook wel anders. Want het is daar niet zo heel gek om over geloof te praten. Wou je wat zeggen, Terren? Of Jammer?
Ja, ik vond het een beetje een overdreven opmerking.
Ik weet ook niet of die waar is.
Nee, precies.
Ja, want ik kom natuurlijk wel eens in Amerika. En daar is het gewoon helemaal niet gek om over het christendom te praten. En er zijn relatief meer mensen die naar de kerk gaan ook, vergeleken met Nederland. Het is niet zo heel, het is echt heel anders.
Dan zegt ze bijvoorbeeld bij het ontbijt, zegt de koffievrouw, nou het is toch wat hè, met die storm. Ja, het is jammer dat God er niks aan doet en ik hoop maar dat Jezus gauw terugkomt. Dat zegt ze wel gewoon. En dat is helemaal.
Ja, dat kom je hier bij de McDonald's niet tegen dat iemand zoiets zegt.
Nee, als dat hij zo zegt, dan kan je er geen doel aan, denk ik.
Maar dat zegt ze gewoon tegen een wild vreemde.
Ja.
Dus het is niet zo, ja, het is echt anders.
Het is niet zo'n non-issue wat bij ons. Zeg maar.
Ik wil niet zeggen dat alles klopt, hè? Kijk, want in Amerika heb je ook heel veel gemeentes en die heb je hier ook wel. Waar ze zeggen, nou als je gelooft, dan gaat God je alles geven wat je wilt. En dan komen we weer bij die BMW uit. Of wat zo'n auto hier dan wil. En een huis en dit en een baan. Van nou, God zegt in de Bijbel, ik zal overal in voorzien. En ik ga overal naar luisteren als je er bent. Dus dan kun je dat ook gewoon vragen. Goed. Even samengevat. Dat geloof waar we het dus over hadden net, was een soort werkgeloof. Waar het geloof elke keer iets doet. Hè, je moet harder geloven om je doel te halen. Als je bang bent, geloof je niet genoeg. Als je niet krijgt waar je om gevraagd hebt, dan geloof je niet genoeg.
Bang waarvoor?
Nou, bijvoorbeeld om naar de hel te gaan. Als je bang bent dat je niet gered bent, dan moet je harder geloven. in dit geloof? Denk je dat het zo werkt? Of denk je dat het niet afhankelijk is van hoe hard jij gelooft? Is er een soort... Ben je elke dag bezig van, nou, ik moet wel heel hard geloven. Als ik een keer een dag vergeet te geloven, dan is het helemaal mis met me. Het zit ergens anders als het goed is, toch? Maar waar en hoe? Het probleem is, hè, wat is dan het goede geloof? Is dat je eigenlijk aan het hele geloof zelf niks hebt toe te voegen. Je hoeft voor het geloven zelf niet zo heel veel te doen. En hè, als je de samenvatting van Terrence even terugluistert, dan was wat Terrence zei van ja, Jezus heeft het allemaal gedaan. Dat is het enige wat wij moeten geloven. Houdt het daarmee op? Nee, natuurlijk niet. Dat is het begin. Maar voor het geloof is dat eigenlijk wel het einde. Ja, meer hoef je niet te geloven. Jezus heeft alles gedaan. En dat kunnen wij niet zomaar snappen. In hetzelfde boek, 1 Korinthe 1, wordt het ook uitgelegd. Oh, je hebt hem dicht gedaan.
Nee, dat ding
deed ik. Wauw. Wow. 1 Korinthe 1. Daar waren we net toch ook?
Nee, pagina 1.
Nou, ja, hetzelfde boek toch?
Nou ja.
1 Korinthe 1, vers 18. Karen. Bril af, uitzoomen.
De ware wijsheid. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaat, maar voor ons, die worden gered, is het de kracht van God.
Oké, even een korte pauze, dat doe ik altijd bij jou. Pascal, wat is dwaasheid?
Dom beslissingen maken.
Ja, dat zou het kunnen zijn. Dus het is, de boodschap over het kruis is een soort dommigheid. Dat is wat er staat. Vers 18. Ja. Nou, dat kun je wel zeggen. Dat zou best zo kunnen zijn. Ik heb ook zoiets opgeschreven. Mijn favoriete oplossing was inderdaad... De boodschap over het kruis is een oplossing voor simpele zielen. Voor wie verloren gaan. Het is idioterie, het is absurditeit, gekheid. Het is alleen voor domme zielige mensen. Stommiteit. Het zou wel leuk zijn als er stond... De boodschap over het kruis is de oplossing voor simpele zielen. Ja. Voor wie verloren gaan. Maar voor ons die gered worden is het de kracht van God. Dus wat je tegenover elkaar zet, de kracht van God tegenover... Het is de oplossing, het is een stomme oplossing, een absurditeit voor simpele zielen. Ja, maar onthoud dat even, want dat woord komt zo meteen nog een paar keer terug. Want dat is wel wat er bedoeld wordt. Had jij nog een mooie definitie voor de dwaasheid?
Het is wel duidelijk als je zegt simpele zielen.
Daar word je namelijk vaak van beschuldigd, hè?
Ja.
Hè? Een ongelovige zegt, ja, dat is voor zielige mensen die het zelf niet kunnen. Ja. Nou, dat is ook precies wat het is. We kunnen het ook niet zelf. Dat is wat we geloven. Karen. Ja. Sorry voor de korte pauze. Vers 19.
Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen... En het verstand van de verstandigen zal ik er niet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging.
Dus de oplossing voor simpele zielen die wij verkondigen.
De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus... Voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen.
Dankjewel. Dus hier staat eigenlijk, Dat iedereen kan ontzettend zijn best doen om te studeren, om heel hard de Bijbel te lezen. En om de wijsheid van de wereld, de wetenschap, kan God niet bewijzen. God heeft gewoon gezegd, nee, zo doe ik het niet. Ik laat mijzelf kennen door een hele simpele boodschap. Namelijk, de dwaasheid van de verkondiging, zoals dat hier staat in die brief. En wat verkondigen ze dan? De gekruisigde Christus. En die is voor de Joden aanstootgevend, want dat was godslastering. Hij zei dat hij de Zoon van God was. Onacceptabel. En voor de Grieken, die altijd aan het studeren waren en filosofie aan het doen waren, was dat nou echt de oplossing voor simpele zielen. Zo eenvoudig kan het niet zijn. Je moet er toch wat voor doen om in de hemel te komen. Als dat nou hier staat, hè, moet je je voorstellen, we zitten hier en nou stellen we ons allemaal voor dat we ongelovigen zijn. Dat is best lastig, want dan gaan we dus met die wijsheid aan de gang, dat is het enige wat we hebben. En we gaan proberen te bewijzen, discussiëren, de slimste heeft altijd gelijk, maar dan kan je niet ontdekken wat de waarheid is. Hoe moet je het dan ontdekken? Hoe moet je nou ontdekken wat de waarheid is als God hier zelf zegt van ja, je kan het eigenlijk zelf niet ontdekken. De wereld kan het niet ontdekken. Het is ongelooflijk eigenlijk, zo simpel als dat die boodschap is.
Dat ja. Snap ik het niet, met al die dwaasheid en slimheid en... Vers 20 en 21. Dat is zo ingewikkeld.
Oké, nou leg ik je dat even uit. Vers 20. Oké, waar is nou die geleerde? Die man die zo mooi kan praten? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Hij heeft eigenlijk bewezen dat je het met wijsheid niet... Je kan het niet beredeneren. Je kan God niet bewijzen.
Het is eigenlijk zo simpel. Ik kan er wel heel lang over leuteren, maar dat heeft niet zoveel zin, zoiets.
Ja.
Want het is echt veel makkelijker dan al het geredeneer.
Want God heeft namelijk bepaald dat de wereld hem niet zal leren kennen door wijsheid, maar hij heeft besloten degene die geloven te redden door de dwaasheid van die boodschap.
Oh ja.
En wat was nou die dwaasheid? Een gekruisigde Jezus.
Ja, dat is het.
Niemand accepteert hem. De Joden vonden het godslastering. En de Grieken vonden het maar een dom iets.
Ja, het is niet wijs. Niet
logisch.
Hè, hoe kan je nou de sterkste zijn als je jezelf aan het kruis laat, laat nagelen? Ik bedoel, en God heeft gezegd, nee, kijk, zo laat ik mijn kracht zien. Door de zwakte. Want ik laat mezelf helemaal overwinnen. Jezus was echt dood. En... Dooier kon niet. En hoe stond hij toen op? Hoe stond Jezus op uit de dood? Hoe ging dat?
Gewoon door opstaan.
Nee, want hij was dood.
Door de dood van God. Maar...
Ja, heel goed, ja. Je zegt nog eens door de kracht van God. Hij werd opgewekt. Door de Heilige Geest. Die kwam dus eigenlijk van, hé. Ja, nou, sta eens op, joh. Het is tijd, de 3 dagen zijn voorbij. Maar Jezus zelf was dood. Hij was echt, op dat moment, hij had alles afgelegd, hè. Hij was eerst God, en toen werd hij mens, en toen werd hij misdadiger. Kun je nog lager? Ja, je kunt ook ter dood veroordeeld. Toen was hij dood. Nou, lager gaat dus niet. Lager kunnen wij nooit belanden. En toen zei God, en nu trek ik hem er weer helemaal uit. Ook net zo'n bruggetje. Ja? Eerst helemaal naar beneden en dan weer helemaal omhoog. En op een gegeven moment staat er ook dat Stefanus die zegt, ik zie hem aan de rechterhand van God. Daar kwam die ook vandaan. En hij was daar weer. Dus ook weer van helemaal naar beneden en dezelfde weg weer helemaal terug. Hij was dus ook een opgestaande mens geweest. En toen ging hij naar de hemel. En nu zit hij aan de rechterhand van God. Dwaas verhaal, ongelooflijk. Hoe kun je dat nou geloven? Er is geen boek, je kan het niet bewijzen. Als ik tegen jou zeg, Peter, als jij dat gelooft, dan... wat is dat nou voor dom geloof? Hoe kun je dat nou zeggen? Je kunt het niet eens bewijzen. Je gelooft in iets wat je gewoon maar aanneemt van iemand. Dat heeft iemand jou verteld en dat is het dan? Daar baseer je hele leven op? Omdat ik het zeg. Wil je dat nooit doen?
Nee, niet omdat jij
het. Oh, nou wie dan? Wie heeft het je dan uitgelegd?
Het is...
Mijn vader. Nee, die is ook heel slim.
Nee.
Maakt nooit fouten.
En heeft het niet te maken met de vervulling van de Heilige Geest?
Ja, je bent op de goede weg, zuster. En Jelmer zei het ook al. Hij is geroepen. Ja. Ja, nou, misschien ging het wel zo, ja. Maar, zo staat het ook in de Bijbel, hè. Een ongelovige wordt gewoon, in het evangelie van Johannes, wordt dat een dode genoemd. Voor God is iemand die niet gelooft eigenlijk een dode.
Nou, dat geloof ik niet.
Dat staat er. Johannes 5.
Ja, dat zal, ja.
En wat gebeurt er? Net als dat Jezus door de Heilige Geest tot leven geroepen werd, opgewekt uit de dood, zo ben jij ook opgewekt.
Ja.
En dan bedoel ik niet minderwaardig van een dode.
Nee, precies, ik snap nu hoe je bedoelt.
Ja, je hebt geen eeuwig leven.
Nee, dat klopt.
Ja, zo bedoel ik een dode. Ja, niet zo van, nou, hij is maar een dode. Nee, want hij stuurt voor al die doden, stuurt hij wel zijn zoon natuurlijk naar de aarde. Dus hij houdt wel van al die mensen.
Precies.
Maar in die zin van, zijn ze nou echt levend of zijn ze nou echt dood, zijn ze eigenlijk een beetje niet levend. Nee. Dat heet dood in de Bijbel. Oh ja, de undead. Ja. De undead. Maar dus zoals Jezus dus echt dood was en door de Heilige Geest, door de kracht van God werd opgewekt, zo worden dus ook ongelovigen uit de dood opgewekt en echt levend gemaakt. En dat heet ook een wedergeboorte. Dan ontstaat je geloof. En dan weet je dus achteraf, ja, het is gebeurd. Ik weet het zeker. Maar ik weet niet hoe. Nou, dat is waar. Ik vroeg het aan Karen. En die zei, ja, ik kan niet beantwoorden. Ik zeg, nou, dat is het goede antwoord. Want, ja, goed hè.
Ik wist ook niet wat.
Ja, heel vaak krijg ik dat antwoord, maar dat is het verkeerde antwoord. Op deze vraag, van hoe is dat nou zo gekomen? Ja, dat weet ik niet. En je kan zeggen, ja, de Heer heeft me geroepen, maar weet je nog precies hoe?
Ja.
Ja?
Ja.
Nou, dat is heel bijzonder.
Ja,
wil je het vertellen? Want het is een getuigenis, hè?
Ja, zeker, dat wil ik vertellen.
Ja.
Dat gebeurde... Tien uur weekend, dus volgens mij 2007, dat is 15. En ik kwam een gastspreker en ik was toen heel erg bezig met dat ik altijd de stoerste wil zijn, de sterkste, nummer 1. Altijd in de picture wilde staan en wilde bewijzen, want je ziet hoe slim en goed en sportief en zo ik allemaal al was. En de preek die toen verteld werd, ging onder andere daarover van, hé, waarom doe je dat? Je hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kan ook gewoon jezelf zijn. En op dat moment ervaar ik gewoon een sfeer dat ik dacht van, dit kan alleen maar God zijn. En het was zo geraakt dat ik begon te huilen en de klapte bij mij wat en brak bij mij wat. En ik heb het ervaren als een bepaald schild, een bepaalde muur die toen gebroken is, waardoor Jezus in mijn hart kon komen en die heb ik toen ook aanvaard. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk gaan geloven.
Heel duidelijk.
Ja.
Ja. En nu is het zo, achteraf zeg je, ja, ik geloof en dat is gewoon een feit.
Ja.
Ja, dat is er gewoon, hè?
Ja, dat klopt.
Ja. En waar is dat geloof vandaan komen? Dat heb je gewoon op dat moment gekregen. Dat heb je niet opgebouwd. Je hebt niet besloten van, ik ga nu geloven. Nee, je geloofde het.
Nee, dat gebeurde gewoon.
Ja. Het, ja, is een, ja. Het is een soort overtuiging. En ineens denk je, ja, oké.
Nou, dat was niet meteen op dat... Ja, jawel, wel. Maar...
Ja, natuurlijk groeit je geloof, hè?
Ja. Ik was eigenlijk achteraf niet zo blij mee, tijd.
Het was best lastig richting je vrienden of zo.
Dat was wel lastig. Het beeld van wat ik van mezelf had en wat ik wilde zijn. En ook naar mijn vrienden toe, ja.
Dat je daar een groep mensen, ben je niet meer de stoerste?
Een vriend die ook voor me toen mee was, zei van, nou jongen, ik heb je nog nooit zo niet huilen, wat is er aan de hand? Maar ja, later, toen kwam het allemaal goed.
Ja. Ja, dat is even een lastig moment dan, ja.
Ja, dat heeft wel even wat tijd verdiend, ja.
Oké. Nou, wat er op dat moment gebeurde, wat jij allemaal net vertelt, dat staat in het volgende hoofdstuk in 1 Korinthe 2. Niet exact dat moment waar jou maar natuurlijk was, want dat boek was er al. Ja. Jullie hebben toch niet weer de Bijbel dicht gedaan, hè?
Nee.
Oké. Oh, kijk eens. Trillinde. 1 Korinthe 2, vers 1 tot en met 5. 1 tot en met 5. Broers en zusters, zijn jullie dus, hè?
Broers en zusters, toen ik bij u kwam om het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.
Dankjewel. Die laatste zin is de belangrijkste. Dat is precies ook wat Jelmer, denk ik, omschrijft. De boodschap die verkondigd werd, die overtuigde helemaal niet doordat het nou zo'n slim verhaal was, maar door de kracht van de geest.
Ja.
En daardoor is wat er uit zo'n verhaal voortkomt, het geloof is dus niet gebaseerd op dat slimme verhaal, maar op de kracht van God. Het staat ook elders in de Bijbel, in Romeinen 10 staat, dus door te luisteren kom je tot geloof. En wat je hoort op dat moment is, de verkondiging van Christus, het enige wat er verteld moet worden, op een bepaald moment is, waar Teres begon, ja, God stuurde zijn zoon naar de aarde, om alle mensen te redden. En om voor iedereen redding te geven. Niet om ze te veroordelen, om te zeggen hoe fout ze het dan wel deden, maar gewoon om ze te redden. Het enige wat ze moesten doen, was hem aanvaarden, van ja, dat is de zoon van God. En die heeft aan het kruis gehangen, die heeft mijn straf gedragen. Dus wat gebeurt er? Je wordt eigenlijk geroepen doordat iemand iets vertelt. De Heilige Geest zegt, ik stuur een spreker naar Jelmer. Die man was er speciaal voor jou op dat moment.
Ja,
ook voor anderen. Maar hij had een plan, dat was duidelijk, anders was dat niet zo gebeurd, met Jelmer. En Jelmer besluit, zal ik luisteren naar deze man of niet? Ja, hij is zo stom geweest eigenlijk om daarna te luisteren.
Moest luisteren, maar dat geldt dus eigenlijk.
Ja, maar je kan ook niet opletten.
Ja, dat is waar.
Ja? Dat is elke zondag zo, hè. Je kunt dus gewoon je oren dicht houden of je kunt luisteren naar wat er gezegd wordt. Het is zelfs nu zo. Nee. Wat? Jilke. Op het moment dat je luistert, loop je dus altijd een risico. Want er zou dus wel eens door de Heilige Geest geloof in jou geplant kunnen worden. En dan is het aan jou om te aanvaarden van is dit wat ik hoor nou eigenlijk waar of niet? Je kunt ook gewoon zeggen ik wil dat niet. Als je het wel doet, dan zit daar ook iets achteraan. Dan zeg je ja, ik accepteer dat Jezus het allemaal gedaan heeft. En ik ga ook doen wat hij zegt dan. Dat heet bekering. Tegelijkertijd gebeurt er nog iets anders. Dat je besluit van ik ga anders leven. Je wordt opnieuw geboren. En er komt een nieuwe schepping. Een nieuwe mens wordt er dan gemaakt. Namelijk eentje met eeuwig leven. Dus aan het begin van je leven heb je een... Aan het begin van je eeuwig leven heb je een geboorte. Maar je moet natuurlijk wel... Het is geen werkgeloof. Dus het enige wat je moet geloven is dat... Maar je moet wel zorgen dat je het goed blijft doen. Dat je niet bewust allerlei dingen gaat doen die eigenlijk niet kunnen.
Dat je Jezus blijft volgen eigenlijk.
Ja.
Dat je niet zegt ik geloof in hem en daar houd ik op. Maar dat je gewoon op pad gaat.
Nou, de Heilige Geest komt eigenlijk bij je wonen. Dan ben je een soort woonwagen. En je loopt door de wereld. En de Heilige Geest die zit in jou. Maar er zijn plaatsen. Daar wil die helemaal niet komen. En dan wil ik je niet bang maken, Maar het staat in de Bijbel dat op het moment dat je de Heilige Geest gaat negeren, en de hele tijd allerlei dingen gaat doen, en zegt, ik doe wat ik wil. En ik weet wel dat dit misschien niet is wat God wil, maar ik doe het toch. Dan zegt de Heilige Geest na een hele tijd, niet gelijk de eerste keer, ik kan hier niet wonen. Dan loopt je geloof leidt schipbreuk. Dus het is heel verstandig om naar God te luisteren. Om eigenlijk dat hele simpele voorbeeld te volgen van hoe Jezus zegt dat je moet leven. Zegt hij dan van, je mag geen rode fiets of zo? Nee, helemaal niet. Daar bemoeit hij zich helemaal niet mee. Je fiets moet twee wielen. Nee, Anouk, ook niet. Het gaat om andere dingen. Maar dan weet je zelf donders goed. Daar kunnen we het best wel een keer over hebben. Het geloof staat in de Bijbel. Dat is het fundament voor alles waar we op hopen voor de toekomst. En het overtuigt ons van wat we niet zien. Heel goed, Hebreeën 11. Om hun geloof werden mensen vroeger geprezen. Door het geloof namelijk komen we tot het inzicht dat de wereld door God gemaakt is. En dat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare. Het geloof geeft dus eigenlijk garanties voor de toekomst. Het is dus niet meer zo van, zou ik nou in de hemel komen? Nee. Dus Jezus die zegt gewoon, als je in mij gelooft, dan ontvang je eeuwig leven. Het is een feit. Op het moment dat je opnieuw geboren bent, is je eeuwig leven al begonnen. Je gaat natuurlijk hier op aarde nog wat dood, dat is je lichaam. Maar je geest is al opnieuw geboren. En je krijgt ineens een heel ander soort kennis. Dat komt uit je geloof vandaan, namelijk, je krijgt een soort overtuiging van de geestelijke waarheid. Je weet gewoon heel zeker het is waar. Je weet dus niet meer waarom je gelooft. Je weet alleen maar dat je gelooft. Je gelooft dus in God. Je ziet allerlei dingen. Iemand van jullie zei, ja, ik lees dat in de Bijbel. En ik zie het in mijn leven. Een van jullie zei dat volgens mij. Jij. Je ziet in je leven dat God bestaat. En dan weet je dat is God. En dat is niet een soort bijgeloof. Sommige dingen die worden gewoon echt bevestigd. God is aan het werk met je. En hij vraagt gewoon van, nou, doe wat ik zeg. Dan gaan we samen op pad. Dus eigenlijk is de oorzaak van je geloof is dus niet jouw harde werken. Het is niet de angst om in de hemel te komen. Of de wens om in de hemel te komen. De angst om in de hel te komen. Je gaat niet geloven omdat je moeder het doet. Of omdat je vader het doet. Of omdat het hier gezellig is.
Maar het
helpt wel mee. Dat is achteraf. Je gaat geloven omdat de geest je overtuigd heeft. En nou is er iets geks, want uit dat geloof komt iets voort, namelijk dat je allerlei dingen gaat doen. En dan zegt iedereen, ja, nu ga je allerlei dingen doen omdat je gelooft. Waarom besteed ik zoveel tijd aan de gemeente? Waarom zitten jullie hier? Is dat omdat je nou zo nodig in de hemel moet komen, of is dat nou eigenlijk het gevolg omdat je nieuwsgierig bent en je wil meer leren? Iemand van jullie bad het volgens mij. Wil meer van God leren kennen. Nou, dat komt voort uit je geloof. Dat is niet zo dat je dat doet omdat je meer geloof wil. Je geloof is voldoende. Op het moment dat je een soort werkgeloof hebt. Dat is eigenlijk het laatste wat ik wil zeggen. Dan, wat je heel vaak ziet is dat je heel hard moet werken. En zeg je, nou ben ik op het punt. Ja, nu ben ik er. Nu, dit staat zo'n punt. Ja, ik heb alles onder controle in mijn leven. Nu ben ik de perfecte gelovige. Nu kan het beginnen. Nou ga ik groeien. Nou, en dan groei je misschien 2 weken verder. En wat doe je dan? Er gaat iets fout. En met zo'n werkgeloof is het dan van, oh, ik geloof niet genoeg. En dan ben je weer helemaal terug aan het begin. Moet je weer heel hard roeien naar het ene punt waar je dus weer de perfecte gelovige bent. En van daaruit zou je dus weer kunnen gaan groeien. Dat is ontzettend lastig, dat je elke keer weer teruggaat. Elke keer ga je weer door datzelfde punt van nu ben ik er. Eigenlijk een soort, elke keer, ik moet me opnieuw bekeren, want ik was toch niet goed genoeg. En natuurlijk moet je je wel bekeren van de goede dingen, maar je hoeft maar 1 keer gered te worden. Wat er gebeurt op het moment dat je je laat dopen, dat heeft daarmee te maken. Ik zal er één tekst over voorlezen. Je kan natuurlijk 10.000 teksten erover doen. Het dopen heeft hiermee te maken. Dat is namelijk een getuigenis. Jelmer die vertelt gewoon op een hele makkelijke manier. Nou, ik vond het vroeger heel moeilijk om dat zo te vertellen. Hij vertelt op een hele makkelijke manier. Nu, onderhand. Het was vroeger best wel lastiger, denk ik, om te vertellen. Dat hij gelooft, hoe hij gelooft. Hoe dat gebeurd is. Hij vertelt iets heel persoonlijks. Daarmee kun je nu zeggen, nou, nu dat hij dat gedaan heeft, hij kan nou niet zomaar even terugkrabbelen. Want wij zeggen nu, ja, maar wat is dat dan voor een onzinverhaal? Hij kan nou niet volgende week zeggen, ik geloof er niks van. Want dan zeg je, nou, ik geloof jou helemaal niet meer. Dus zo'n getuigenis, dat is een soort tunnel waar je doorheen gaat. Een soort deurtje, daar ga je doorheen. Zeg, jij bent door die deur. Dat is een heel duidelijk aanwijsbaar iets. Nou, de doop is eigenlijk heel vaak het eerste wat er is. In 1 Petrus, je hoeft het niet op te zoeken, want dat duurt te lang, staat. De doop was niet het vuil van je lichaam, 1 Petrus 3 vers 21. Het is een vraag aan God om een zuiver geweten. En hierom kun je vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus. Die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit. Terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Het dopen is dus niet een soort, ik was mezelf schoon, of ik laat me schoon wassen. Nee, het is een soort tunnel waar je doorheen gaat. Je zegt, nou, Heer, ik wil een zuiver geweten hebben. Het is ook iets wat heel duidelijk is, waarvan je zegt, nee, ik sta daar. Hè, hoe vaak ga je in een zaal met 100 mensen in een wit bak, in een bak met water staan? Nou, ik vond dat niet makkelijk. Het is wel even iets. Je staat daar wel. Je moet ook wat zeggen. Je moet ook zeggen wat je gelooft. Daarna. Smiley op je buik. Ja, inderdaad. Heel stel maar. Daarna weet iedereen dat je daar gestaan hebt. En dan is het net als met jou. Maar er is eigenlijk niet zo makkelijk een weg terug. Maar voor jezelf ook niet. Want het is een hele moeilijke beslissing om dat te doen. Maar daarna twijfel je ook niet meer. Ik heb dat gedaan. Ik geloof dat echt. En jaren terug, voor mij is dit ook nog steeds een heel belangrijk punt. Voordat ik gedoopt ben, twijfelde ik heel veel. Van, ook wel van, kan ik het nou bewijzen? Ik was heel erg bezig met, kan ik bewijzen wat ik geloof? Klopt het allemaal wel? Want als ik ervoor ga, dan wil ik wel voor iets gaan wat echt is. En op een gegeven moment had ik net zo'n ervaring als Jelmer. Ik kan me alleen niet precies herinneren wanneer dat was, omdat het niet zo expliciet was, ik heb het opgegeven. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Ik heb opgegeven om het zelf te willen uitzoeken. Ik zeg, nou, ik geloof het maar. En we gaan het andersom doen. En ik wil me laten overtuigen als het niet waar is. Het omgekeerde. Dat gebeurde natuurlijk niet. Dus niet lang daarna heb ik me ook laten dopen. Ik denk, ja, ik was gewoon op dat moment overtuigd van de wijsheid. Ik heb heel lang geprobeerd zelf alles uit te zoeken. Ik zeg, nou, alle boeken lezen. En je kan boeken lezen over hindoeïsme, boeddhisme, alles. Nou, het is allemaal onzin. Je raakt alleen maar in de war. Ik vond helemaal niks. En toen dacht ik, ik ga het niet uitzoeken. Ik ga het gewoon geloven. Want dit moet het zijn. En niet zo vanuit, het is de verstandigste oplossing. Maar ik gaf het gewoon op. Ik zei, ik ga niet meer zoeken, ik geloof dit. Dat was alles wat nodig was. En toen gebeurde eigenlijk hetzelfde bij Jelmer. Ik wist het zeker. Als iemand nou vraagt, waarom doe je dit? Kan ik alleen maar zeggen, ik heb het opgegeven. Ik kon het zelf niet. Ik heb geloofd dat Jezus alles voor mij gedaan heeft. Toen heb ik me laten dopen. Toen was het ook duidelijk, toen was er geen weg meer terug. Dan is het duidelijk. He, voor die tijd kun je altijd zeggen, ja, ik geloof het vandaag wel, morgen niet. He, zo deed ik het ook altijd in het begin. Deed ik zo van, nou, vandaag geloof ik. En morgen zien we wel weer verder. Nou, zo kun je natuurlijk ook geen huwelijk aangaan. Van, nou ja, ik wil vandaag wel trouwen. Vandaag wil ik verkering en morgen bel ik je weer. Wij hadden natuurlijk nog geen appjes van, nou, elke dag bevestig ik mijn verkering dan of zo. Nee, dat gaat dus niet op die manier. En ik denk, ja, met God moet dat dus ook zo zijn. Als je een relatie met God aangaat, dan moet je ook dat besluit nemen. Ja, als ik dat serieus meen, dan moet ik dat ook doen. En dat is eigenlijk wat met de doop te maken heeft. Dan doe je dat serieus. Eigenlijk is dat je verloving met God, zo moet je zien. Nog vragen?
Ik heb nog een vraag.
Geen strikvraag, hè?
Nee. Je had het over de doop, dat het eigenlijk een vraag is aan God om een zuiver geweten.
Ja.
Is dat de belangrijkste reden waarom je misschien als christen minder goed met een onzuiver geweten kan worden dan iemand die niet gelooft?
Ik denk, op het moment dat jij een onzuiver geweten hebt, dan springt de Heilige Geest in jou de hele tijd op en neer.
Dus ja.
Ja, die trekt aan de ketting. Jammer, je moet er wat aan doen. Ja, dat is, ja. Ja, jij zegt, ik wil de Heer volgen. Ik maak daar reclame voor, hè. Eigenlijk zet je een bordje op je buik. Ik ben van Jezus. Heel duidelijk. Nou, daar verbindt hij dan ook wel het een en ander aan. Hij zegt, als je, dat bordje staat op je buik, weet je nog? Dat bordje staat op je buik. Ik ben van Jezus. Ja, dan zou hij zeggen, wat doe je daar? Wat doe je nu? Ik weet het uit de praktijk, als ik iets fout doe, dan wordt er aan de ketting getrokken.
Ja, precies. Maar dat is zo.
En dat is niet te negeren.
Nee, want vroeger vond het dus wel. Dat ik, moet je.
Kan wel een keer.
En dat er weer fout, nou ja, oké, dan. Zo zei je het dan zo. Maar nu, als ik iets flink wat niet handig is, niet goed is, dan heb ik dat meteen van, oh shit, oh, dit is niet fijn. En dat gaat pas weg op het moment dat je het gewoon opgelost hebt, bij wijze van spreken.
En hoe los je het op?
Nou ja, wat we net zeggen, door als je het door God hebt neergelegd.
Ja.
En,
dus dan bekeer je eigenlijk weer van wat je verkeerd gedaan hebt.
Dat ik daar heel gevoelig voor ben, maar dat is dus niet duidelijk waarom dat zo is. En dat het
juist
voor iedereen zo is.
Juist.
Ja.
Als het goed is, heeft iedereen ineens een veel sterker geweten.
Ja.
Daar heb je namelijk om gevraagd. Misschien soms wel eens onbewust, als je in het water gaat liggen.
Ja,
maar er staat hier. Dat krijg je er gratis bij. Ja. Kijk, de doop staat ook voor het watergraf. Waar je zegt van ja, nou, ik vereenzelvig mij met de dood van Jezus. Jezus werd in een graf gelegd en hij stond er weer uit op. En op dezelfde manier zeg ik, ja, hij lag daar voor mij en ook ik sta weer op.
Weet je, ik heb er grappig over geweten. Ik sprak toevallig net voordat ik wegging, sprak de buurman. En we hadden het over het geloof. En hij zegt van ja, ik probeer goed te leven en dan komt het wel goed. En ik weet alles wat in de Bijbel staat, ik heb een Bijbelstudie naam. Dus komt wel goed. Ik zeg, en heb je dan ook de Heilige Geest die je daar weer had? Nee, die heb ik niet. Ik zeg, nou, dat vind ik het heel knap dat je goed kan leven.
Ja, wat is dan de standaard, hè? Ja,
dat zei ik zo. Ja, dat
ja, dat klopt inderdaad. Want de standaard van wat goed is en wat niet goed is, dat moeten wij niet zelf bepalen. Dat bepaalt de Heilige Geest. En nou, ik merk dat, Jelmer merkt dat, en jij weet kennelijk ook hoe het werkt. Als je nou terugdenkt aan het begin, hadden we het over dat werkgeloof. Als je een geloof hebt waar je hard voor moet werken, denk dan even goed na. Praat er eens over met iemand, want dan is er iets niet goed. Dat is niet handig. Daar word je heel moe van. Dat is een soort watertrappen. En als ik ophoud met watertrappen, dan verdrink ik. Het geloof is eigenlijk een soort reddingsboei. Je mag gewoon geloven, je hebt die reddingsboei gekregen, je gaat er gewoon in hangen. Daarom moet je wel zwemmen, want anders kom je natuurlijk nooit uit het water.
Een soort zwemvest.
Zwemvest, ja. De Heer Jezus heeft eigenlijk zijn lichaam uitgedaan. En dat heeft hij bij jou. Heeft hij gezegd, je moet een nieuwe mens aantrekken. Nou, die blijft drijven. Staat in de Bijbel.
Nieuwe wetsuit.
Nieuwe wetsuit. En je weet precies wat het is met zo'n pak. Nou, dat ligt hartstikke lekker. En daarna hoef je je geen zorgen meer te maken over of je verdrinkt of niet. Want je blijft toch drijven. Maar op het moment dat je dat pak hebt gehad en je trekt het niet aan. He? Je zegt, ja, ik heb pak, hier heb ik het. En je ligt in het water. Ja, je krijgt het koud en je drinkt de halve zee leeg. Dat loopt gewoon niet goed af. En als de Heer Jezus dan zegt later, ja, maar waarom trek je het dan niet aan? Ik heb je toch een reddingsboei, een zwemvest en een wetsuit gegeven. Ja.
ik vind het wel ingewikkeld, over nu werkgeloof zeg maar. Als ik mensen dan zie over Jezus praten of zo, en soms heb ik het idee van ja, dat zijn dan goede christenen. En als ik dan niet over Jezus vertel, ben ik dan niet een goede christen, zeg maar. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo.
Ik was je halverwege even kwijt.
Ja, ik snap mezelf ook niet zo goed af toe. Maar.
Als je schuldgevoel aan doet, dan moet je het.
Ja,
precies. Ja, je moet gewoon even opnieuw vertellen, want misschien snap ik je dan wel.
Soms heb ik het idee, als ik mensen zie die over Jezus praten, dat ze dan goede christenen zijn. En als ik dat dan niet doe, dat ik dan niet een goede christen ben. Maar dat is helemaal niet waar.
Nee, Jelmer had jou goed begrepen. Zo moet je helemaal niet over jezelf denken.
Maar dat dacht ik vroeger, maar nu niet zo erg meer. Maar...
Weet je wanneer je over de Heer Jezus moet praten? Als de Heilige Geest het nu.
Ja, precies.
En als je het op een ander moment doet, is het eigenlijk gewoon zinloos.
Ja.
Je hoeft niet achter elke zin prijs de Heer van Halleluja te zeggen, want dan zegt iedereen, wat een idioot is dat.
Dat heb ik al ontdekt, ja.
Ja, dat werkt helemaal niet. Maar op het moment dat de Heilige Geest in jou zegt van, dit is een moment om een gesprek te beginnen, dan is het vroeg genoeg. Je moet je niet schamen, maar je moet het op het juiste moment doen.